Goedenavond, beste vrienden. We willen samen een stukje lezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Het eerste hoofdstuk, 2 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God wie ik dien van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uber gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, omdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Als ik mijn gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, noch mijns die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Daar wordt niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is, door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben, onder welke is Figelius en Hermogenes. De Heere geven den huize van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastig gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. In dit hoofdstuk spreekt de apostel Paulus, de grote apostel Paulus, die op zo'n wonderlijke, krachtige manier tot bekering is gekomen, op de weg naar Damascus staande is gehouden. Hij vertelt er verschillende keren van in zijn brieven. En altijd in die verhalen van zijn bekering klinkt het wonder door dat God zijn barmhartigheid aan hem heeft bewezen. Een Paulusbekering maakt ons niet hoogmoedig, maar juist ootmoedig. Stilgezet moest hij worden, als een briesend paard staande gehouden, levende in de goddeloosheid van de haat jegens Christus, en toch stilgezet. Het kan best zijn dat ook u het wel eens gehoord hebt, of mensen ontmoet hebt, of zelf dat u zo denkt, had ik maar zo'n krachtige en duidelijke bekering als Paulus. Dan zou ik veel meer zekerheid hebben. De zekerheid echter ligt niet in de manier van de bekering, maar in het kennen van de Heer Jezus Christus. En dat is voor Paulus echt het geheim van zijn leven geweest. opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Ja, want de meesten worden bekeerd op een manier zoals het met Timotheus is gebeurd, en daarom hebben we dit hoofdstuk ook gelezen. Het gaat erom dat we het geheim van de wedergeboorte kennen. Timotheus mocht van jongs af aan de Heere vrezen. En de vraag kan zijn, wat betekent die uitdrukking van jongs af de Heere vrezen? Dat wil toch niet zeggen dat ze de wedergeboorte, de bekering, niet nodig hadden? Dat is toch het eerste, daar begint het toch mee, met het werk van God in ons hart. Zoals Johannes de Doper en Timotheus dan ook, moesten die niet wedergeboren worden? Wel nu, dat zijn mooie vragen daar we even op in kunnen gaan, naar aanleiding van 2 Timotheus 1, dat eerste hoofdstuk dat gaat over Timotheus, die inderdaad van jongs af de schriften geweten heeft. Grootmoeder en moeder mochten de Heere leren vrezen, en hij dus ook. Maar het wil niet zeggen dat de wedergeboorte dus voor zulke mensen niet nodig was. Van deze Timotheus weten we dus dat hij van kinds af de heilige schriften geweten heeft. En dat is met ons ook het geval. We zijn erbij opgevoed, als het goed is, grootgebracht bij de Bijbel. En niet alleen thuis, maar ook in de kerk en op catechisatie, overal met het woord van God aan ons medegedeeld. En zo is het ook met Timotheus geweest. Hij leefde in een heidense tijd, veel afgoderij, maar zijn moeder en grootmoeder mochten de Heere dienen. En die hebben de heilige schriften doorgegeven. En dat is tot zegen geweest. Want de heilige schriften zijn toch altijd nog het zaad der wedergeboorte. Daar begint het. Met de heilige schriften, zoals Paulus dat hier noemt, wordt het Oude Testament uiteraard bedoeld. Timotheus is Joods opgevoed door zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunice. Zijn moeder dus, Eunice, trouwde met een niet-Jood, een Griek. Dat weten we uit Handelingen 16. Zijn moeder wordt hier een gelovige Joodse vrouw genoemd, ook in Handelingen 16. Maar als Jodin mocht zij niet met een heiden trouwen. Dat heeft ze toch gedaan. En van daaruit moeten we dan opmaken dat zij pas na haar trouwen tot het geloof gekomen is. En misschien dat het daarom is dat Paulus in 1 Timotheus 1 de grootmoeder noemt, of het is 2 Timotheus 1 bedoel ik, eerst de grootmoeder noemt, Lois, die blijkbaar al eerder tot geloof was gekomen, en daarna zijn moeder, Eunice. Op het moment dat Paulus deze brief schrijft, en hij is verkeerd dan in de gevangenis in Rome, weet hij drie dingen. Het geloof, en als hij dat zo uitdrukt, dan is dat altijd het waar zaligmakende geloof, heeft in uw grootmoeder gewoond. Als hij dat zo zegt, dan betekent dat dat zij waarschijnlijk op die tijd al overleden was. Heeft in uw grootmoeder gewoond. Hij zegt, maar het woont ook in uw moeder Eunice. Dat is het tweede wat hij dan weet. Het woont ook in uw moeder. Maar dan vermeldt hij ook ten derde dat Paulus verzekerd is dat het geloof ook in Timotheus woont. Het woont ook in u, Timotheus, zo lezen we. Dus dat onderwijs uit de schriften, dat heeft het geloof veroorzaakt. Dat is het bewijs van de wedergeboorte, het geloof. Dat Timotheus van kinds af de heilige schriften geweten heeft, wil dus niet zeggen dat hij daarom de wedergeboorte niet nodig had, maar we mogen er wel van uitgaan dat hij al vroeg het nieuwe leven mocht kennen en de Heere vrezen. Want als Paulus op zijn zendingsreis weer in Lystra komt, Lystra, in Klein-Azië, dan is de jonge Timotheus al een discipel, zo wordt hij dan genoemd. Timotheus is dan al een discipel. dus een leerling en volgeling van de Heere. En omdat we weten dat Paulus al eerder in Lystra is geweest, dat lezen we in Handelingen 14, kunnen we daaruit opmaken dat bij die gelegenheid het zaad van Gods woord in goede aarde gevallen is en het geloof in de jonge Timotheus althans is geboren of versterkt. We mogen dus de opvoeding van die grootmoeder en die moeder niet uitsluiten. Dat kan God gebruikt hebben als een middel tot de wedergeboorte. Maar als wij dan weten dat Paulus daar geweest is en gepredikt heeft, en de tweede keer Timotheus tegenkomt als een discipel, moeten we toch ook vooral aannemen dat het door de prediking is geweest dat het alles tot klaarheid en duidelijkheid is gekomen in het leven van de jonge Timotheus. En zo werkt de Heere vandaag ook. De middelen gebruiken van vader en moeder, het onderwijs op school, de catechisatie enzovoort, maar ook de prediking van het woord van God, van Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat Paulus het middel is geweest voor Timotheus is ook aan te nemen, vooral ook omdat hij hem noemt mijn geestelijke zoon. Een zoon die hij dus als het ware gebaard heeft door het onderwijs dat hij in zijn evangelie, in zijn zendingsreizen mocht prediken. Dus wat dat betreft, Timotheus moest ook wederom geboren worden. Dat is het noodzakelijke begin van het vrezen en dienen van de Heere. Wie dus net als hij van jongs af de Heere mag vrezen, is al vroeg wedergeboren. En die wedergeboorte is een wonderlijk werk van de Heere. Het geschiedt in de stilte, in het zuizen van een zachte stilte, door het werk van de Heilige Geest, die onwederstandelijk en bovennatuurlijk werkt, maar dan ook in de stilte. Zoals het zaad wordt gestrooid in de aarde en daar zijn werk gaat doen, in de stilte. En dat de wedergeboorte echt plaats had gevonden, bleek dus uit de vruchten. En dat is altijd zo. En daarom is het goed om ook in ons eigen leven na te gaan of de prediking vrucht heeft gedragen, om daaruit op te maken dat het nieuwe leven ons niet onbekend is. En de vrucht is het geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Het geloof in Hem van een mensenkind die weet dat hij in zichzelf verloren is, schuldig staat tegenover de Heere, niets heeft om aan God aan te bieden en daarom in de Heere Jezus leren geloven, van Hem alles leren verwachten, tot Hem de toevlucht heeft genomen en op Hem zijn hoop heeft gesteld. Ja, over het begin van het nieuwe leven ligt altijd een mysterie van Gods ingrijpen, bovennatuurlijk handelen. Het woord van God, dat is het eerste. En dat is een levend woord. En het wekt ook ten leven. De wedergeboorte wordt dus duidelijk uit de vrucht van het geloof. Het geloof dat klein kan zijn, aangevochten zal worden, ook groeien zal, maar het geloof dat in ieder geval zich richt op wat God gedaan heeft, wat God gezegd heeft, en dan met name ook in het zenden van zijn enige geboren, van zijn geliefde zoon. Dat is eigenlijk dus het voorwerp van het geloof, de Heere Jezus Christus. Maar dat begin is dus een werk van de Heere in ons, maar ook zonder ons. De Heere gebruikt er wel een middel voor, dat is zijn woord dus, de schriften. En dat wordt genoemd het zaad der wedergeboorte, zoals Petrus ook zegt, die zegt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ondertussen blijft het altijd ook waar dat wij onze verantwoordelijkheden hebben. Als het dan echt het woord is dat een zaad is, dat een onvergankelijk zaad is, het woord van God, het middel is dat God gebruikt, dan moeten wij dat middel ook gebruiken. Als het gaat over de wedergeboorte, moeten we dus ook niet lijdelijk zijn, maar de middelen waarnemen. Naar Gods huis gaan, prediking beluisteren, biddend vragen om de zegen des Heren, ja, om de wedergeboorte. En omdat de wedergeboorte plaatsvindt door middel van woord en geest, kunnen we zeggen dat roeping en wedergeboorte ook samenvallen. De Heere roept tot het leven en die roep wordt gehoord door hen die dood zijn in de zonden en de misdaden. We moeten dus van uitgaan dat Levi in het tolhuis niet wedergeboren was en uitzag naar de Heere, maar dat het begon bij de roepstem van de Heere. Volg mij. Het begint altijd bij de Heere, bij zijn woord, bij de verkondiging van het woord, het lezen van het woord, en daarin komt een roepstem tot ons. En dat heeft in het leven van Levi, maar ook in het leven van Timotheus, rijke vrucht gedragen. En daarom mocht hij van jongs af de Heere vrezen. En de Heere vrezen, dat is hem liefhebben. Dat is in zijn wegen wandelen. We kunnen het ook zeggen, door het woord aangeraakt, gaan wij ook het woord aanraken. Openen, lezen, naar het woord leven. Het woord wordt voor ons een lamp, voor onze voeten een licht op ons pad. Het wordt onmisbaar voor ons. Het woord van God is dus de oorzaak van het leven in ons, maar het wordt ook de bron die, waaruit we ons steeds laven, opdat het leven gevoed en gesterkt zal mogen worden. Met andere woorden, ook een vrucht van de wedergeboorte is honger en dorst naar het woord. Als nieuwgeboren kinderken, zegt Petrus, wij zeer begeren naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen. Het beeld van een kind die begerig is om te drinken. En dat wordt ook een kenmerk van het leven van de wedergeboorte. Altijd dus weer naar dat woord terug. Ja, ook Timotheus werd dus in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En hij had het net als ieder ander mens nodig om van dood levend gemaakt te worden. En wat is dat groot als het al op jonge leeftijd gebeurt? Wat is het groot als we de Heere al vroeg mogen dienen en vrezen, hem liefhebben, in zijn wegen wandelen? Op een kinderlijke manier gebeurt dat dan natuurlijk. Ja, als een kind wordt wederom geboren, wordt hij geen oude man of vrouw. Zij blijft een kind. En dat neemt ook toe, dat kinderlijke, dat neemt af en je wordt volwassen. Dat komt ook, en dat betreft een groei, maar ook geestelijk vindt er een groei plaats. En daarom moeten we altijd oppassen dat we, als we kinderen horen spreken over de Heere, dat we dat dan niet vertrappen, zoals we een klein plantje kunnen vertrappen, dat toch echt leeft. Want het kind spreekt als een kind. En dat heeft Paulus ook gezegd, als ik een kind was, sprak ik als een kind. Dus ook over geestelijke dingen. Maar wat dan zo groot is, dat we dan opluisteren liefde tot de Heere en het dienen van de Heere en het bidden tot de Heere, die kinderlijke dingen, het vertrouwen op de Heere, het geloof in de Heere op een kinderlijke manier, en dat is zo groot als we dat mogen opmerken. Wat is het fijn als we dat ook vandaag de dag mogen zien, dat de Heere doorgaat met zijn werk ook in kinderharten. Het is zo nodig ook dat kinderen dan ook het woord van God horen, maar ook verstaan. En dat er ook gepreekt wordt op een manier dat kinderen het begrijpen. Het gaat ook niet buiten het verstand en dergelijke om, toch? Dus, als een vrucht van het werk van God, het woord van God, komt er liefde in het hart. Liefde tot de Heere. En dat wordt later dan echt overstaan dat de Heere de eerste was en dat het de liefde tot de Heere altijd een vrucht is van liefde van de Heere. die toch ook al jongs af aan al in het leven van mensen kwam. Mensen die in zonde en ongerechtigheid geboren zijn. Is dat geen liefde dan? Dat de Heer in die jonge harten komt en dat hij hen aanraakt en dat hij sowieso naar mensen toe komt, ook al ongeacht hun leeftijd, maar dat hij de eerste is. Ja, dat wordt een ervaring, de liefde van de Heer. En als vrucht komt dan liefde tot de Heer. Wel, dan heb je ook nog Johannes de Doper. Dat is wel een bijzonder geval natuurlijk. En ik denk ook wel anders dan Simson. En van Simson zegt de Heer tegen zijn ouders voor zijn geboorte, dat hij een Nazireer Gods zou zijn van zijn moeders buik af. Dus hij was, wil dat zeggen, vanaf het begin van zijn leven bestemd voor de dienst des Heren. Dat wil dus niet per se zeggen dat hij wederom geboren ter wereld kwam. Dat kan wel, dat zien we bij Johannes de Doper. Maar het hoeft niet per se dat te zeggen. Als er staat, hij zal een Nazireer God zijn van moeders buik af, dan betekent het gewoon dat hij bestemd is om Nazireer te zijn en dat de Heere hem daarom liet geboren worden, om een Nazireer Gods, een dienstknecht van de Heere te zijn. Hij was al voor de geboorte door de Heere afgezonderd om hem als richter te dienen. En dat geldt voor al Gods knechten. Ze komen niet wedergeboren op de aarde. Ze moeten ook wederom geboren worden. Maar ze zullen wel, van eeuwigheid al, zijn ze bestemd om een dienstknecht van de Heere te worden. Zo moet u dat zien, ook met Simson. Zoals Paulus ook bestemd was om een prediker van de naam van Christus te zijn onder de heidenen. En dat was van tevoren al vastgesteld. Hij is van eeuwigheid daarvoor afgezonderd. Maar in de tijd moest hij wel stilgezet worden, tot bekering komen. En dat geldt van al Gods kinderen. Dus het is ook van Simson het geval. Maar we mogen misschien toch wel aannemen dat ook bij hem, bij Simson, net als bij Timotheus, dit wonder al vroeg heeft plaatsgevonden. Maar daar zwijgt de schrift verder over. Van Timotheus lezen we het, van Simson niet. Maar ja, Johannes de Doper dan. Met hem ligt het anders. Van hem kunnen wij zeggen dat hij reeds in de moederschoot het nieuwe leven kende. Is dat niet opmerkelijk? Kan dat eigenlijk wel? Wel nu, hij leefde. Kind, is het nog zo klein, in de moederschoot leeft. En daarom keuren we abortus ook af als moord op het leven dat God geeft. Maar dat nieuwe leven, dat dan ontstaan mag in de moederschoot, dat is een leven dat vanaf het begin al dus onder de toren van God ligt, omdat het een kind is uit zondige ouders. Het wordt in zonde en ongerechtigheid geboren. En David zegt ervan, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Daarom ook in ongerechtigheid geboren. Dus ook die wedergeboorte is vanaf het begin al nodig. En het is blijkbaar ook mogelijk, dat zie je bij Johannes de Doper. Omdat het een daad van God is. Omdat het een daad van God is, kan dat dus plaatsvinden. Ook al in de moederschoot. En daarom moeten mensen die een kindje verwachten, ouders die een kindje verwachten, moeten dan ook al gelijk beginnen met het bidden voor hun kind. En dat zullen ze dan ook doen, maar dan gaat het meestal over dat het mag groeien en dat we spoedig mag geboren worden op de tijd en dat ze verwachten en het gezond zal mogen zijn. Ja, daar mogen we ook allemaal om bidden, natuurlijk. Maar mogen we dan niet bidden om de wedergeboorte? Dat het een kind van de Heere zal mogen zijn? Daar moeten we gelijk al dus mee beginnen. En ja, het zal met de meeste ouders zijn zoals wij het beleefd hebben, dat dat toch niet zo speelt als we een kind verwachten. En dan spelen al die andere dingen wel een rol, maar de noodzaak van de wedergeboorte, ja, en toch zegt het feit dat Johannes de Doper was wedergeboren in de moederschoot, de schoot van Elisabeth al, dat het kan. En is het eigenlijk niet zo dat het moet, hè? Ja, de Heer Jezus zei, gij moet wederom geboren worden. Daarom is het nodig voor onze kinderen nog in de moederschoot te bidden, maar ook vanuit het geloof dat ze ook wedergeboren kunnen worden. En, want Johannes moest ook wedergeboren worden en dat is ook gebeurd met hem en nog wel voor zijn natuurlijke geboorte. Hoe is het mogelijk? Hè? Ja, de wedergeboorte is altijd een wonder. Als je nog niet geboren bent, als je pas geboren bent, als je 10, 20, 30 jaar, want als je 80 of 90 bent, de wedergeboorte is altijd een wonder van God. Ja, hij ook, hè, Johannes ook, was in zonde ontvangen uit zondige ouders. En dat was dus het ene, maar al vroeg wedergeboren uit de Heilige Geest. En dat is het andere. Nee, alleen de Heere Jezus hoefde niet wederom geboren te worden. Nee, omdat God zijn vader was. En daarom zegt de engel Gabriel ook tegen Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden. En daar hebben we gelijk ook de oorzaak dat het mogelijk is dat mensen wederom geboren worden. Omdat hij de reine, de heilige ook al rein en heilig was in de moederschoot. En daarom is het mogelijk. Daarom alleen, maar daarom ook zeker. Omdat hij de heilige, de reine, de volmaakte, de zonderloze was. Ook al in de schoot van Maria. Maar Johannes was dus wel vroeg al wedergeboren, maar moest wel plaatsvinden, juist omdat Zacharias zijn vader was, want Job zegt het al, wie zal een reine geven uit een onreine. Dat Johannes dus in de schoot van moeder Elisabeth reeds dat nieuwe leven mocht kennen, en nog eens, we spreken dus van een mysterie, blijkt dan uit het feit dat het kindeke nog voor zijn geboorte van vreugde opspringt in de schoot van zijn moeder. Op dat moment als Maria, de jonge Maria, haar vreugdegroet laat horen in het huis van Zacharias en Elisabeth. Dat van vreugde opspringen, dat is niet anders dan door de Heilige Geest. Dat kan niet anders dan het werk van de Heilige Geest zijn. Want de Heilige Geest kan een mens blijkbaar onmiddellijk, dus zonder middelen te gebruiken, van dood levend maken. En dat zeg ik toch even met nadruk, omdat we net gezegd hebben dat de Heer middelen gebruikt. Het woord is het zaad van de wedergeboorte. En dat middel moet ook door ons gebruikt worden. En de Heilige Geest gebruikt dat middel ook. En we moeten zeggen in de regel, ja. Dat is zijn regel. Dat is zijn vaste regel om door het woord een mens tot stilstand te brengen, hè? Tot bekering te brengen, wedergeboren te doen worden. Dat nieuwe leven komt door het woord. Maar je ziet dat hij dus ook onmiddellijk kan werken. Onmiddellijk. En dat zie je bij Johannes de Doper. Dus, hè? Zonder dat het woord gepredikt werd aan hem, voordat moeder Elisabeth nog één woord kon spreken over de Heere tot hem, toen hij geboren was, nee, voor die tijd was hij al wedergeboren. En het blijkt dus hieruit, uit die vreugde of van vreugde opspringen, als Maria daar komt, dan is het het werk van de Heilige Geest. En dat is een rijke troost. Het is het werk van de Heilige Geest, voor of na de geboorte, altijd. En dat moet ons een pleitgrond zijn. Een pleitgrond voor ons en voor onze kinderen. Want ja, u kunt de Heere vrezen, maar hoe is het met uw kinderen en uw kleinkinderen? Misschien dat u wel veel verdriet daarover hebt. Dat u wel veel verwachting had, toen ze jong, klein waren, maar dat het nu zo anders geworden is. En dat u nu zonder hoop bent, of moedeloos, of troosteloos, als u ziet dat ze hele andere wegen gaan. En daarom zou ik willen zeggen, nooit twijfelen aan de kracht en de macht van de Heilige Geest. Maar hij wil net als de Vader en net als de Zoon erom gebeden zijn, aangeroepen. O Heilige Geest, of wil u dat nieuwe leven in onze harten en dat van onze kinderen werken? Dus, al deze dingen overdacht hebben, wie jong is en al jong zijn en wederom geboren mag zijn, al van jongs af de Heere mag vrezen, is een gezegend mens. Ik denk dat de kleine Samuel daarvan een heel mooi voorbeeld is. En de vraag die we elkaar moeten stellen is, bid u ook voor de kinderen? Ja, ook die uit uw eigen omgeving. Niet alleen uw eigen kinderen en kleinkinderen als u die hebben mag, maar ook van de kerk. Als u die kindertjes allemaal ziet in de kerk. En u ziet ze draaien en wiebelen en dan moeten ze weer naar de wc. En ja, horen ze wel wat er gezegd wordt. Bid u dan ook voor hen. Om de Heilige Geest. Wat is er wat dat betreft veel schuld. We moeten voor onszelf vragen, maar ook voor onze lieve kinderen. Dat ze vroeg de Heere zullen mogen dienen en vrezen. En met deze woorden willen we de meditatie van deze woensdagavond afsluiten. We willen samen nog de Heere bidden. Want dat hebben we besproken, Heere, dat wonder van de wedergeboorte. En dat is een wonder van de Heilige Geest die het woord gebruikt. En laat dat woord dan ook krachtig gezegend mogen worden. In onze eigen harten, ook bij vernieuwing altijd weer, Heere. Ook altijd weer bij vernieuwing. Maar toch ook voor het eerst. En wil daartoe geven dat ook onze lieve kinderen, als we die hebben, de kleinkinderen als we die hebben, maar ook de kinderen van de gemeente, die hebben we zeker, er zijn er heel veel, toch dat leven mogen leren kennen door u, o Heilige Geest, laten we daarom mogen vragen. Laten we daarom mogen bidden. Laten we het ook verwachten van u, o Heere, en niet van onszelf, al moeten wij ook, ja, wij hebben ook onze taak. Op zondagschool, daar hebben we onze taak. Als we voor de klas staan, als we vader en moeder zijn, als we ambtsdrager zijn, wij hebben allemaal onze taak. Maar wilt u het alstublieft genadig zegenen. En gedenk zo in ieder van ons, zoals we mogen luisteren weer naar deze woensdagse meditatie, gedenk ons in uw trouw en gunst, ook in ons persoonlijk leven, ook met alles wat ons daarin bezighoudt, wil ook in dagen van ziekte en zwakte ons genadig gedenken, nabij en goed zijn, en al die dingen vragen we u, in de vergeving van onze zonden, wil u ons nog horen, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Hartelijk dank weer voor het luisteren en we hopen weer tot een volgende keer. Ik wens je van harte God zegen toe.